We gaan gemeente over tot de bediening van het woord van God en daarom bidden we om de opening van het woord en om de verlichting met Gods heilige geest. Heren, wij komen tot u deze Lijdenszondag als u ons opnieuw samenbrengt. Vanmorgen bracht u ons samen en vanmiddag doet u dat opnieuw. Opdat wij uw voetstappen zullen nagaan. Uw lijdensweg. Niet dat wij in dat voetspoor van u kunnen gaan. Want uw weg was volmaakt. En u kwam in gehoorzaamheid aan uw vader. In liefde tot het recht van uw vader. En Heere God, u weet wie wij zijn. U kent ons, u kent onze levens. U weet hoe ons hart is voor u. Of wij u kennen of niet. Of wij verlangen om met u te leven of niet. Of wij u geloven of niet. En Heere God, met al die verschillen die er tussen ons zijn, als het gaat over ons en tussen u, roept u ons samen vanmiddag onder datzelfde evangelie. En daarom komen we u vragen, mag het voor ons één voor één zijn, persoonlijk? En laat het vanmiddag voor niemand zijn dat we op een afstand kunnen blijven. Maar trek ons in de lichtkring van uw evangelie, o God. Ook als dat openbaar zal maken wie wij zijn. Want dat gaat bij u toch samen op. Uw wet en uw evangelie. En u verwondt toch op dat u zult genezen. En u laat onze dood zien, opdat u ons levend zal maken. En juist daarom vragen wij u, dat u in de opening van de schriften, Heere Jezus, zelf op ons tegemoet zult treden. En ons opzoekt daar waar wij zijn, één voor één. En laat u het op deze Lijdenszondag goed zijn. Omdat we uw stem hebben gehoord. En laat er uit deze zondag iets zijn van vanmorgen, van vanmiddag. Wat wij mogen wegdragen. Wat wij mogen meedragen de week in. Geef ons voedsel voor onderweg. O ja, daar bidden we om. En daarom bidden wij u dat uw geest bij ons komt wonen. En dat u ons verstand verlicht, onze harten opent. Woorden geeft om te spreken. En een hart om het te ontvangen. Zie u zo op ons neer, o God. Wij bidden, ontferm u over ons. Wees ons genadig. Wij bidden het in Jezus' naam. Alleen uit genade. Amen. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift vanmiddag in het Evangelie naar Marcus. Allereerst uit Marcus 8 en vervolgens uit Marcus 14. Marcus 8 en Marcus 14. En van Marcus 8 lezen we de versen 27 tot 33. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag en zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hen, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze er met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moet lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus. En hij zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Markus 14 vervolgens. Lees allereerst de versen 27 tot 31 daarvan. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen zij allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, u mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. En dan gaat het over Gethsemane, over de gevangenneming van de Heere Jezus. En dan lezen we in vers 50 verder. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lijf geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hem weg. En zij leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters en de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en hij warmde zich bij het vuur. En terwijl Jezus dan verhoord wordt door het Sanhedrin, is Petrus daar beneden. We lezen dan vanaf vers 66 tot 72. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen ze Petrus zich zag warmen, keek ze hem aan en ze zei, ook u was bij Jezus de Nazarene. Hij ontkende het en zei, ik ken hem niet, ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal. De haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon ze te zeggen tegen hen die daarbij stonden, hij is een van hen. Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen. Want u bent ook een Galileër. Spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. En de haan kraaide voor de 2e keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Na de verkondiging gemeente zingen we Psalm 22, couplet 13 en 16. 13 en 16 van Psalm 22. Ik mag u het Lijdensevangelie vanmiddag verkondigen vanuit Markus 14, vers 72. En de haan kraaide voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Thema van de verkondiging vanmiddag is: er kraait wel een haan naar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er kraait een haan. Eenmaal. Tweemaal. Ooit. Als 's ochtends vroeg de haan kraait, nou ja, dan weet je hoe laat het is. Want die haan, die kondigt het begin aan van de nieuwe dag. Al is het nog donker, die haan die ziet, om zo te zeggen, het eerste gloren van de nieuwe dag. Maar ja, in het Lijdensevangelie heeft die haan een andere betekenis. Want je moet immers meteen denken aan de woorden van Jezus tegen Petrus. Toen Jezus tegen zijn discipelen zei: u zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen. Toen zei Petrus: al zouden ze dat allemaal doen, ik echter niet. En toen sprak Jezus: voorwaar, ik zeg u Petrus, vandaag, in deze nacht, voordat de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zul je me driemaal verloochenen. En dan doet Petrus er nog een schep bovenop. Al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Dat woord van Jezus over die haan blijft doordreunen. En dan niet alleen die haan als begin van een nieuwe dag. Nee, Jezus heeft het over vandaag, in deze nacht. De komende uren dus. Voordat de haan vandaag twee keer kraait: Petrus, heb je me driemaal verloochend. Hanengekraai. De evangelist Marcus die noteert het nauwkeurig. Na de eerste verloochening zegt hij, vers 68, en de haan kraaide. Eenmaal. En dan, na de derde verloochening, en de haan kraaide voor de tweede keer. Die kraaiende haan is hier gewijd het teken van de donkere nacht. Het onmogelijke gebeurt. Nou ja, het onmogelijke, dat wat Petrus dan voor onmogelijk had gehouden. Dat hij zijn meester zou verloochenen. Zijn overbekende geschiedenis. Komt de geschiedenis bij alle vier de evangelisten tegen. Je zou zeggen niet te missen. Hoe vaak heb je er al over horen preken en jongens en meisjes op school of de club over horen vertellen. Al had ik er eerlijk gezegd nog nooit over gepreekt. Misschien wel de angst voor het bekende, zou je denken. Het is allemaal zo bekend, hè, Petrus. Die Jezus verloochent. Tot die haan kraait. En Petrus naar buiten gaat. Zijn oude Statenvertaling las hen en hij weende bitterlijk. Nou ja, je ziet het gebeuren. Maar ook in een overbekende geschiedenis zitten dingen die je soms ineens voor het eerst echt ziet. Ook vanmiddag, ja. Dat hoop ik trouwens, hè. In elk geval dat je vanmiddag jezelf ziet. Want kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om naar Petrus te kijken en daar ook onze mening over te hebben. En wij hebben heel snel onze mening. Ook als kerkmensen hebben we ontzettend veel meningen over anderen. Dan kun je ook over Petrus hebben, dat je denkt, ja, het is wat Petrus. En als je die belijdenis hoort uitspreken, u bent de Christus. Dan denk je al bij jezelf, ja, mooi gezegd, maar moet je even verder kijken. Dat is nou Petrus. Ik las ergens, deze geschiedenis staat ook in de Bijbelgemeente als een spiegelfunctie. Want hoe zit dat eigenlijk tussen u en Jezus? Tussen jou en Jezus? Heb je in de spiegel gekeken? Ik zou zeggen, dat moet je vanmiddag vasthouden. Dat je voor jezelf luistert. Ik kom daar nog wel op terug. Nog even over dat goed lezen en dat nieuwe dingen. Want goed lezen, daar kom je soms ook ineens dingen op het spoor die je ja, misschien wel eerder gelezen hebt, maar die eerder niet zo opvielen. Voor mij waren er in elk geval een paar dingen in deze geschiedenis die mij opvielen. Allereerst de manier waarop de evangelist Marcus die verloochening door Petrus vertelt. Want dat begint in vers 53 en 54. Jezus wordt weggeleid naar het huis van de hoge priester. En dan staat er een Petrus volgt op een afstand. En Jezus wordt dan naar een zaal gebracht. En als ik dan vers 66 lees, dan zeg ik, en Petrus was beneden op de binnenplaats. Dus Jezus staat blijkbaar hoger en Petrus staat daar beneden. Ik zou zeggen, er is sprake van twee levels, van twee niveaus. Jezus boven, Petrus beneden. En op allebei die niveaus vindt een verhoor plaats. Jezus, om zo te zeggen, door de hogere rechtbank. Het Sanhedrin. En daar gaat het met erover vragen, hè. Bent u de Christus? De Zoon van de Gezegende? En Jezus zegt, ik ben het. En daarmee, nou ja, daarmee is zijn doodvonnis getekend, gemeente. Want je hoort de hoge priester zeggen, wat hebben we nog voor getuigen van nodig? Ja, dat was met die getuigen ook allemaal misgelopen. Maar we hebben geen getuigen meer nodig, want u hebt zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? De doodschuldig, ja. En dan Petrus. Beneden. Nou, hij wordt niet door een hogere rechtbank verhoord. Het is maar een slavinnetje. En dadelijk een paar bedienden of misschien een paar soldaten. Meer niet. En die vraag, nou, die is ook helemaal niet zo heel erg. Jij was ook bij Jezus, de Nazarene. Jij hoort toch ook bij hem? Maar ja, Petrus die voelt het wel. Het is een simpele vraag, maar met die simpele vraag raakt hij toch betrokken met wat er in die bovenzaal aan de hand is. En dat wil Petrus niet. Hij ontkent. Ik ken hem niet. En ik weet niet wat u zegt. We zouden, als we het in gewoon Nederlands zouden vertalen, zouden we zeggen, waar heb je het over? Waar heb je het over? En dan verplaatst Petrus zich een beetje. Dat is ook iets wat me opviel. Eerst is het op de binnenplaats. En dan verplaatst Petrus zich een beetje naar het voorportaal. Stapje verder. En intussen kraait de haan, ja. Zou Petrus het gehoord hebben? Hoe dan ook, hij komt niet tot inkeer. En opnieuw komt hij dat dienstmeisje tegen. Nou spreekt ze Petrus niet rechtstreeks aan, maar ze zegt tegen die mensen die daarbij staan, hij is een van hen. Hij is een van hen. Hij hoort er ook bij. En Petrus hoort het en er staat, en hij ontkende het opnieuw. En dan duurt het niet lang of die omstanders beginnen zelf tegen Petrus. Want ze hebben hem horen spreken. En zeiden, werkelijk, je bent ook een van hen. Je bent een Galileër. Ontken het maar niet, want je spraak maakt je openbaar. He, zoals je een Rotterdammer en een Drent kunt herkennen aan hun taal, zo kun je ook een Galileër herkennen. Je spraak is hetzelfde. En weer verloochent Petrus Jezus. En hij begon zichzelf, staat er dan, te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet over wie u spreekt. Wat gebeurt hier? Het is zo bekend, gemeente, maar tegelijk, het is zo raadselachtig, vindt u niet? Want hoe kan iemand zo ver komen, denk je dan? Discipel van Jezus nog wel. Nou, daar kom ik zo nog op terug. Het ging over die spiegel ook, hè, van hoe zit het eigenlijk bij ons? Moet je me even vasthouden dan. Hoe kan iemand zo ver komen? Petrus hier nog wel. Terwijl Jezus belijdt dat hij de Messias is. Bent u de Christus? De Zoon van de Gezegende? Verloochent Petrus zijn meester een paar meter verderop. Nou is hij zo vlak bij Jezus. En tegelijk zo ver bij hem vandaan. En elke verloochening, ja, raakt hij, om zo te zeggen, verder bij Jezus vandaan. Is dat nou diezelfde Petrus die een paar uur geleden gezegd heeft, al moesten ze, al zouden ze u allemaal verloochenen, ik nooit. En dan moest ik ook met u sterven. Ik zeker niet. Ja, dat is diezelfde Petrus. Trouwens, we kunnen nog wel verder teruggaan. Hè. Is dat nou diezelfde Petrus die heerlijke belijdenis heeft gedaan? U bent de Christus. De Messias. Prachtige belijdenis. Ja, dat is diezelfde Petrus. Ik ken hem niet, zegt hij nu. Ik ken deze mens niet, over wie u spreekt. Hoor je dat trouwens? Ik ken deze mens niet, over wie u spreekt, deze mens. Jongelui, ik hoop dat je dat nooit over je moeder zegt, hè? Dat mens. Dat klinkt heel verachtelijk, hè? Dat mens. Zo, ik heb er niks mee. Ja, dat zegt Petrus hier. Die mens. Ik heb er niks mee te maken. Hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet. Petrus zweert. Wat is dat zweren? Weer even, jongelui, dat moet je dus niet zomaar zeggen van ik zweer het. Zweren, dat wil zeggen dat je de naam van God erbij haalt. Dat je zegt, God weet dat ik niet lieg. Dat is zweren. God weet dat ik niet lieg. En als je zweert, dan zeg je daarmee, God mag mij veroordelen voor eeuwig, als ik nou niet de waarheid spreek. Dat is zweren. Petrus zweert, terwijl die liegt. Hij begint zichzelf zelfs te vervloeken. Of moet je dat anders lezen? Moet u even meekijken, en jij, vers 71. Dat woordje zichzelf, dat staat schuin gedrukt. Hè? En als er iets schuin gedrukt staat in de Bijbel, dan betekent dat dat... Het staat er in de grondtekst niet. Maar goed, soms heb je een paar woorden nodig om er een goed lopende zin van te maken. Je staat letterlijk, hij begon te vervloeken. Nou ja, dan snap je wel, daar heb je er een woord bij nodig. Hè? Hij begon zichzelf te vervloeken. Maar ja, is dat zichzelf wel waar, denk ik dan. Ik bedoel, in de context van die verloochening, van ik ken die mens niet. Dan heeft die vervloeking toch met Jezus te maken, of niet? Daar kun je bijna niet hard op zeggen, hè? Blijft de naam van Jezus hier heel bewust ongenoemd. Maar moet in plaats van zichzelf er soms Jezus staan? En krijgt de evangelist dat nou niet uit zijn pen? Ik heb er bij de voorbereiding wel een poosje, nou ja... Ik zou zeggen, mijn computer haperde er ook wel een poosje bij. Want dat kan je eigenlijk niet opschrijven. En ook niet zeggen. De ergste dingen, gemeente, die laten zich ook niet onder woorden brengen. Dat die verloochening van Petrus, dat die een vervloeking van Jezus is. Anathema. Staat er. Nou, ik zou zeggen, ook als je geen Grieks kent, dan voel je toch wel aan dat woord aan. Dat is nou geen prettig woord. Anathema. Dat klinkt verschrikkelijk, vervloekt. Het woord kom je trouwens in het Nieuwe Testament nog een keer tegen. Paulus die schrijft dat aan het einde van de Korinthebrief. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, anathema, die zij een vervloeking. Daar is dus precies andersom. Zonder Jezus, zegt Paulus, blijft alleen maar de vloek over. Maar hier wenst Petrus het eeuwige verderf aan Jezus toe. Ik derf, Psalm 88, mijn vrienden tot mijn straf. Ik raak ze allemaal kwijt. Ze zijn vervreemd van mededogen. Ik ben een gruwel in hun ogen. Nou, kijk maar hier. Hoe kan iemand zo ver komen, hè? Nou ja, dat is die vraag van daarnet, hè? Heb u die vraag ook, en jij? Kijk eens naar jezelf vanmiddag. Want dat verloochenen, dat je van Jezus afmaken, ja, dat kan gaan met zweren en met vervloeken. Maar ja, we zijn natuurlijk niet allemaal Maarten Tart en zo, om het zo maar te zeggen. Het kan ook gewoon door je daden. Je houdt je ver van Jezus. En de mensen zeggen, jij bent toch gelovig? Jij gaat dan naar de kerk? Wat zeg je dan? Wat zien de mensen aan je? Spannende vraag, hè? De vraag die dominees natuurlijk heel makkelijk vanaf een preekstoel kunnen zeggen tegen kerkmensen. Dan denk je bij jezelf, ja, je moet maar eens meegaan naar mijn werk. Ik moest een poosje geleden college geven voor volstrekt onkerkelijke studenten. En ineens merkte ik het. Dat je je woorden op een goudschaaltje gaat wegen. Dan denk je, oh, waar ben je? Wat ben je eigenlijk voor iemand? Wat ben je voor iemand? Durf je ervoor uit te komen? Sta je eigenlijk voor? Die oude geschiedenis van Petrus gemeente, die laat ons zien hoe wij eraan toe zijn. Als dat van onze belijdenis moet afhangen. En van ons volhouden, dan wordt er helemaal niks. Hoe kan het zo ver komen? Als je dat nou gemeente vanmiddag eens over jezelf zou zeggen. Dan kun je geen toeschouwer blijven. Hè? Dan kun je wel zeggen, ja, het is een overbekende geschiedenis. Waar ging het over? Nou, over Petrus en verloochening. En ik zeg, ja, maar het ging over mij. Dan heb je vanmiddag ook niet zoveel mening hoor, over Petrus. Maar dan zeg je, Heere God, u kent mij ook. Want u hoort toch ook bij hem, gemeente? U hoort toch bij Jezus en jij? Dan mag ik toch wel vragen vanmiddag, als u in de kerk bent hier. U hoort toch ook bij hem? Of zeg je dan, nou ja, wacht even. Dat is wel erg makkelijk gezegd. Nou niet dan? Hoort u niet bij hem? Hoor je niet bij hem? Ik herhaal die woorden van de apostel Paulus. Hè? Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Als je je eigen leven leidt, zonder God, zonder bekering, zonder wedergeboorte. Gewoon je eigen leven. Of dat nu openlijk is, zonder God, of dat het bedekt is. En dat eindigt niet, dan eindigt je leven in die eeuwige vloek, gemeente. Huiveringwekkend. Maar dan zeg ik vanmiddag, maar je bent hier in de gemeente van Christus hoor. Op die plek waar de Heilige Geest je wil ontdekken aan jezelf. Dat is toch die haan, hè? Die kraait. Je ontdekken aan jezelf en tegelijkertijd je wil laten ontdekken wie de Heer Jezus Christus is. Dat God vanmiddag tegen je zegt, waarom zou je vervloeking tegemoet gaan? Ik ben hier. U hoort toch ook bij hem? Als u zegt, ja, dat durf ik niet te ontkennen, maar het is vaak zo wankel. Misschien ga je binnenkort wel belijdenis doen. Onthoud dit vanuit deze geschiedenis. Als het van jou moet afhangen, dan wordt het helemaal niks met die belijdenis van je. En daarom moet je je ogen richten op Jezus. En als u al veel eerder belijdenis deed. Je moet zeggen, Heer God. Zelfs met mijn goede bedoelingen red ik het niet. En ik moet eraan ontdekt worden. Dat ik uit mezelf, zoals ik ben. Zelfs met mijn vroomste gedachten. Dat ik voor God niet kan bestaan. Kraait die haan vanmiddag, gemeente. Soms voor u of voor jou, voor mij. Kijk nog eens naar Petrus. Want waar brengt dat vloeken en dat zweren hem? Ik zie hem naar buiten gaan. Eerst is hij op de binnenplaats en dan is hij in het voorportaal en dan, ja, nou ja, de nacht in. Steeds verder bij Jezus vandaan, ziet u dat? Want de haan kraait. Weer. Tweede keer. En dan herinnert Petrus zich Het woord van Jezus, dat staat er in onze tekst. En hij herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan twee keer gekraaid zou hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Hij herinnert het zich. Ik vind eerlijk gezegd de oude Statenvertaling daar niet alleen mooier, maar ook veelzeggender. Hij werd het indachtig, staat er. Herinneren, dat zit vooral in mijn hoofd. Maar indachtig, ik heb dat oude Nederlandse woord nog eens opgezocht van wat betekent het eigenlijk, hè? Indachtig. Indachtig betekent beseffen. Ineens beseft Petrus wat hij gedaan heeft. Dan ga je niet buiten je hart om, hè. Die kraaiende haan, die scheurt, om zo te zeggen, alles aan flarden. Het is de haan van de ontdekking, kan je zeggen. De haan van de ontdekking. Ja, die haan die doet op zichzelf natuurlijk helemaal niks, maar in verbinding met dat woord van Jezus doet hij zijn ontdekkende werk. Voordat de haan twee keer gekraaid zou hebben, zul je me driemaal verloochenen, Petrus. Uiteindelijk is het woord van God ontdekkend, hè. Het ontdek je aan je schuld. Aan je ontrouw. Aan je ongeloof. Aan je kleingeloof. Aan je lafheid. Aan je weglopen. Vandaar die vraag, gemeente, vanmiddag. Ook voor ons kraait die haan soms vanmiddag voor u en voor jou. Wat heb je te belijden? Wat is de gemeente bij u om te huilen? Dat maakt het ineens heel persoonlijk, hè? En dan voel je wel aan, dan kan je niet meer wegschuilen achter Petrus. Wie ben ik voor God? Hoe sta ik tegenover Jezus? Hoe zit het met mijn belijdenis? De haan van de ontdekking. En die hebben we nodig, gemeente. Het was bij ons in Katwijk op de eerste Leiderszondagavondmaal. Het was een oude dominee. En die zei in zijn preek, het is eigenlijk de hele tijd bij me gebleven, het is wel naar binnen geslagen bij me. Die zei, kijk, het maakt me niet zoveel uit hoe het bij jou begint. Met God heb ik lief. Of met, noem maar op, de een komt via de Noordpoort, de ander via de Zuidpoort. Maar toen zei hij, en zijn gemeente, vroeg of laat zal de schuldvraag in je leven wel op tafel moeten. Dat, hè? Dat is die haan van de ontdekking, hè? Dan kan je misschien een hele poos omheen lopen in je leven, maar vroeg of laat zal, gemeente, die schuldvraag wel in je leven op tafel moeten. Nou, dat is heel erg belangrijk waar het tot nu toe over gaat. Al zit er misschien ook wel iemand die zegt, misschien zat u dat wel een beetje te denken, van ja, dat is wel heel, heel wezenlijk, maar word je daarmee toch niet op jezelf teruggeworpen? En laten we eerlijk wijzen, gemeente. Kijk, geen ontdekking, hè. Als er geen ontdekking in de prediking zit, dan leef je eigenlijk maar een beetje door. Maar ontdekkende prediking kan soms wel heel orthodox klinken, maar hoe zit dat eigenlijk met de verkondiging dan? Ontdekking kan je ook verstikken, hè? Word je op jezelf teruggeworpen? Kijk, en als ik dit Bijbelgedeelte lees, hè, en als we stoppen in vers 72, wat we nu gedaan hebben, zou je kunnen denken van ja, nou blijft er niks meer over dan Petrus die Jezus verloochent en hij hij loopt naar buiten wenend de nacht in. Maar dan zeg ik, dan moeten we die geschiedenis geweten toch nog één keer vanaf het begin lezen. In het geheel van het evangelie lezen. En dan kom ik toch nog een keer terug op die kraaiende haan. Ik heb gezegd, het is de haan van de ontdekking. Hij trekt bij Petrus de boel aan flarden. En ik heb in de eerste zinnen van de preek gezegd van, kijk, bij die haan moet je niet denken in dit geval aan de nieuwe dag, maar moet je denken aan het woord van Jezus. Maar dat was wel een beetje erg snel hoor. Dat was wel een beetje te snel net. Want die haan die kondigt toch ook het begin aan van de nieuwe dag. Wat is het voor dag vandaag? Ja, vandaag voor ons zondag, maar hier, wat is het voor dag? Vrijdag. Goede Vrijdag. En die haan, die kondigt het begin van de nieuwe dag aan. Ik zou zeggen, terwijl er nog niks van te zien is van die nieuwe dag, is die haan al aan het kraaien. En midden in duisternis van verloochening en vertwijfeling kondigt hij het licht aan van Gods genade. Wat is het vandaag voor dag? Vrijdag. De dag dat Petrus Jezus laat vallen. Maar de dag, Goddank, dat Jezus Petrus niet laat vallen. Dat had Jezus gezegd, hè? U zult allen aanstoot aan mij nemen. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar het was Jezus nog niet uitgesproken. Maar dat ik zal opgewekt zijn, zegt hij, ga ik u voor naar Galilea. En als je dan even doorbladert naar Markus 16, dan hoor je het op de paasmorgen. Dan zeggen die engelen het in het graf. Hij gaat u voor naar Galilea. Zoals hij gezegd heeft. En dan zeggen die engelen, ga dat maar vertellen tegen zijn discipelen. En tegen Petrus. Ja. Zeg zijn discipelen en Petrus. Ja, ook Petrus. Die kraaiende haan, gemeente. Dat is de haan van de ontdekking. Maar het is ook de haan die de nieuwe dag aankondigt. Er is meer dan je duisternis en je schuld. Dat is nou de ontdekking die je doet als je tot Jezus komt. Dat hij de raad mee weet. Met je duisternis. En met je schuld. En dat hij je lief heeft. Liefde, gemeente, dat zou iets wonderlijks zijn. Als je een man of een vrouw mag hebben, of jongelui, je vriend of je vriendin. Dat iemand je helemaal kent en dat die toch van je houdt. Dat is liefde. Iemand die je helemaal kent en die toch van je houdt. Ja, dat doet de Heer Jezus nog veel dieper. Wat een heiland. En dan kan ik ook het laatste van deze geschiedenis naar voren brengen. Nog even terug naar hoe het allemaal begon. Petrus volgde Jezus op een afstand, schrijft Marcus. Maar hij doet het toch. Dat zal geen nieuwsgierigheid geweest zijn, denk u wel? Want deze nacht is geen nacht voor nieuwsgierigheid hoor. Ze hebben hem allemaal verlaten. Zelfs die jonge man. Die probeert achter Jezus aan te gaan, maar dan grijpen de soldaten hem en dan laat hij zijn nachtgewaad achter en dan vlucht hij naakt weg in de struiken. En dan denk je, nou is er niemand meer. En dan komt er toch nog één. Petrus volgde hem op een afstand. En dat volgen, nou, dat heeft in het evangelie natuurlijk een hele diepe klank. Dat was ook al een begin toen Petrus in die visserboot zat. Toen hij zijn boot aan de kant gelegd heeft en toen hij Jezus gevolgd is. Volgeling. Daar is Petrus ingetekend. vannacht ook. Al moest ik ook met u sterven, ik zal u zeker niet verloochenen. Nou, kijk maar, hij gaat, al is het op een afstand, maar hij volgt Jezus. Maar dan moet ook Petrus eraf. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moest strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. Er is niemand, gemeente, die Jezus op deze weg kan volgen. Maar Jezus gaat wel. De haan kraait. Teken van de ontdekking, maar ook het teken van de nieuwe dag. God dank. Het wordt Goede Vrijdag. En als je jezelf bent tegengekomen, gemeente, of als je vanmiddag jezelf tegenkomt, dan zeg ik, zie hem eens gaan. Op die weg waar u, jij en ik niet volgen willen, maar ook nooit volgen kunnen. Maar hij gaat wel. Getekend door de vloek, jawel. Toch die vloek. Hij wordt tot een vervloeking. Omdat de Vader al die ongerechtigheid van ons op hem doet neerkomen. Omdat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was. Opdat er door zijn striemen voor ons genezing zou komen. Ik mag u zeggen, je mag komen tot hem. Dat mooie boek van John Bunyan, hè? Hoe zondaren bij hem welkom zijn. U bent bij hem welkom. O ja, zonder Jezus. Om van te huiveren, eeuwige vloek. Maar bij Jezus kom je er zo genadig van afgemeten. En ga je stilletjes toch zingen vanmiddag. Al is het midden in de nacht van je verloochening. Nu rijst uit elke nacht uw morgen. Nu wijkt uw troost niet meer van de aard. En wat voor wijzen blijft verborgen, wordt kinderen geopenbaard. En of een mens al diep verloren en ver van u verzworven is, gij noemt zijn naam. Hij is herboren, vernield door uw getuigenis. Uw woord dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht. Doet ons in vrijheid ademhalen. En leven voor uw aangezicht. Een hele korte toepassing vanmiddag. Wie volgt? Amen.
Lord.